misschien voelen we ons niet altijd zo. Hè? Soms zijn we een beetje als Gideon. En die zag zichzelf ook niet zo. Maar God zei tegen hem, je bent een dappere held. Het is zo vaak dat God toch heel anders naar ons kijkt dan dat we naar onszelf kijken. Amen. Ja. Maar God kijkt goed naar ons. Hij is positief over ons. Hij houdt van ons. Hij zorgt voor ons. Hij is een goede vader. En ik vind het een enorm voorrecht om hier vandaag in jullie midden te mogen zijn. Om het woord met jullie te delen. Ik ben hier samen met een vriend, een discipel, André. En die zullen jullie straks ook nog even van het woord horen. Jullie krijgen ook de hartelijke groetjes van pastor Rob en pastor Maudie. Die mijn voorgangers, mijn pastors, die mij hebben getraind in Christus. Die mij, daar zal ik straks wel iets meer van vertellen. Die mij van een jongen die letterlijk van de straat afkwam, hebben opgevangen. Hebben getraind, ze hebben geïnvesteerd in mijn leven. En daardoor mag ik zijn de man die ik ben vandaag de dag. Daarover later meer. Maar ja, nogmaals, ik vind het echt super leuk om hier te zijn. Ik vind hier vooral ook heel gezellig. Daar hangt een hele gezellige sfeer. Ik voel me super thuis. Ik zou hier zo kunnen gaan zitten rustig. In die stoel wellicht. Gewoon lekker onderuit. Het heeft ook wel wat, die sneeuw, toch? Ja. Ik keek vanmorgen. Ja. Het is een wonder, toch? Ja. En dan kijk je zo door het raam en is alles in één keer wit. En pas erop, we hebben zo'n groepsapp. Pastor Rob stuurde ons al een appje van zoals regen en sneeuw neerdaalt vanuit de hemel. Zo zal Gods woord ook nooit ledig terugkeren. En dat is zo. Maar, ik vind het mooi dat God dat ook vergelijkt. En er staan best wel wat dingen in de Bijbel over sneeuw. Hè? God wast ons witter dan sneeuw. Wauw. Is het ook mooi om je daar bewust van te zijn deze dag. En dan zie je die sneeuw leggen en denk ik, al mijn zonden zijn van mij weggenomen. Al mijn zonden zijn van mij weggenomen. Als God naar mij kijkt vandaag, dan ziet hij iemand alsof hij nog nooit gezondigd heeft. Door wat Jezus heeft gedaan. Zo kijkt God naar u. Als God vanuit de hemel naar u kijkt, dan ziet hij naar u vandaag alsof u nog nooit gezondigd heeft. Helemaal rein en puur voor hem. Waarom? Omdat we zo goed zijn? Nee, omdat we vertrouwen op hem. Omdat we geloven in hem. Dat geloven, en het werd net al gezegd, wordt ons tot rechtvaardigheid gerekend. Het is heerlijk om samen met Jezus te leven. Ook groetjes namens mijn vrouw. Marloes zou hier meegaan met de kinderen. Alleen, ik heb twee zonen, Isaac en Aaron. Aaron is 3 en Isaac is 5. En Isaac had van de week 40 graden koorts. Dus die was net een beetje aan het opknappen. En ze waren gisteren ook wat laat in mijn bed. Wij hebben dienst op zaterdagavond. Dus ze waren echt een beetje uit hun hum vanmorgen. Dus er was iets van, dat moeten we maar niet doen. Laat ze maar lekker in de sneeuw even spelen en even ontspannen. Dat. Dus nou, de groetjes ook van mijn vrouw. En ik wil het met jullie vandaag hebben, het wordt al een beetje verraden hier, maar het staat helemaal goed. De kracht van jouw roeping. En ik wist even niet of ik jou of u, ik spreek ook veel op jeugddiensten. En laatst bij de kerk in Zoetermeer, hele mooie gemeente. Ik denk Parousia gemeente misschien al gehoord. Een grote jeugdbediening. En die, dat spreek ik voor jeugd, dus noem ik het weer jou. Maar ik wil ook u zeggen hoor, vind ik ook wel zo netjes.
Jou en jij,
zo'n broers en zussen. Ja. Dat is ook weer zo.
Als je net een nieuw raad op had, 20 jaar rondgeleefd.
Hoppa, maar hij heeft niet gewonnen, hè? Nee. Hij heeft niet, het mocht niet van de rechter.
Maar die in Christus zijn ze eeuwig jong.
Ja, en onze jeugd vernieuwt zich als die van een arend. Okay. He, dus de buitenkant wordt misschien wat ouder, maar van binnen worden we steeds jonger. Yes? Ja, zo is het. Goed, ik ga een zegen vragen. Vader, dank u wel. Heer, want uw zegen vragen wij, omdat we zonder u helemaal niks zijn, niks hebben. We zijn gewoon hele simpele mensen, helemaal niks bijzonders. Maar doordat u naar ons heeft omgezien, doordat u ons heeft gevuld met uw geest, doordat u ons heeft gevuld met uw liefde en heeft gezalfd met die Heilige Geest, die in ons is om ons karakter te vormen, maar die ook op ons is om uw bediening te doen, Heere God, daardoor zijn we toch wel heel erg speciaal geworden. Heere God, maar ik doe een stap terug, want Marcel die gaat het vandaag niet doen. Maar ik vraag u, Heilige Geest, om hier te zijn op deze plaats. Om het over te nemen. Om ieders hart te bedienen. En misschien, ik weet niet of je dit gewend bent, maar zou je me kort na willen bidden? Wil je zeggen, Vader in de hemel, ik open mijn hart.
Ik open mijn
gedachten.
Gedachte.
Bouw mij op. Ik ben klaar om uw woord te ontvangen. In Jezus' naam.
Amen.
Amen. En ik wil inderdaad met jullie kijken naar de kracht van je roeping. persoonlijk geloof ik dat God iedereen roept. Ik geloof heel persoonlijk dat God, en ik zal zo gaan we ook kijken in de Bijbel, dat God niet iemand tot bekering laat komen en een christen laat worden, zonder dat hij daar ook een bedoeling mee heeft. De wereld is vol van nood, de wereld is vol van leegte en ellende. Ja, en wie wil God nou gebruiken om daar iets aan te doen? Wie wil God nou gebruiken vandaag de dag om een verandering te brengen? Misschien gewoon op de plek waar je bent, misschien gewoon in de supermarkt, misschien gewoon thuis of op school of ik weet niet waar. Maar God wil hele simpele mensen gebruiken om hele grote en bijzondere dingen te doen. Niet door kracht, niet door geweld, maar door de Heilige Geest. Niet dat wij nou zo bijzonder waren. En ik zal straks iets meer over mijn eigen leven ook vertellen. Maar God roept ons. En daar zit een bepaalde kracht in. Nou, laten we maar de Bijbel in duiken. Want God heeft een woord op mijn hart gelegd. Wat ik ook vorige week bij onze thuisgemeente heb gedeeld. En het is, het bemoedigde mij. En daarom denk ik dat het aan ieder zal bemoedigen vandaag. En het staat in Handelingen 10. En dan gaan we lezen vanaf vers 32. Ik weet niet of het op de Bijbel komt. Maakt helemaal niet uit. Anders gaan we het gewoon, ga ik het gewoon voorlezen. Ja, is helemaal niet erg. Maar het gaat over handelingen. En dit is een stukje, en ik denk dat de meesten hier best wel bijbelgetrouw zijn en de Bijbel kennen. Maar het begint zeg maar een beetje nadat Petrus die bijzondere droom heeft gehad. Petrus heeft een droom gehad van een kleed met allerlei dieren. En hij mocht al die dieren slachten in die droom en opeten. En dat stond ervoor dat, want tot die tijd was het zo dat men dacht dat dat evangelie, dat dat alleen was voor Joodse mensen. En maar God liet Petrus zien, nee, wacht even, dit is voor iedereen. Dit evangelie is voor iedereen die het maar horen wil. Dit evangelie, wat God zegt, ik ben geen God van een paar mensen, maar ik ben een God van alle mensen. Ik hou van mensen. Ik heb mensen gemaakt naar mijn evenbeeld en mijn hele hart gaat naar ze uit. En dat heeft Petrus net gehoord. Maar dan, dan gebeurt er iets. Dan staat er vanaf vers 32. Stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen, die ook Petrus genoemd is. Er zijn een aantal mensen bij een Cornelius in huis. En daar begint God tot Cornelius te spreken. En hij zegt, die Petrus, die moet je eens op gaan halen. Daar is iets mee. Daar heb ik tot gesproken. Nou, dan gaan we. Dus stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen, die ook Petrus genoemd wordt. Want deze is de gast in het huis van Simon, de leerlooier bij de zee. En als hij hier gekomen is, dan zal hij tot u spreken. Vers 33. Dus heb ik onmiddellijk mensen naar u toegestuurd. En u hebt er goed aan gedaan dat u hier allemaal gekomen bent. Wij zijn dan nu alle hier aanwezig in de tegenwoordigheid van God, om alles te horen wat u door God bevolen is. En Petrus opende zijn mond en zei, ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand onder persoon aanneemt. Dit is zo'n belangrijk vers, mensen. Het gaat God er niet om of je rijk of arm, groot, dun, dik, geel, paars, met stippeltjes. Ik weet het niet wat je allemaal kan zijn, maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Nee, staat er hier, God neemt iedereen aan, hè, die hem vreest, gerechtigheid doet en hem welgevallig is. Ergens anders in de Bijbel staat God ziet het hart aan. God kijkt dwars door alle omstandigheden, door alle uiterlijkheden heen en hij kijkt naar je hart. Hij kijkt naar je hart. En als daar iets is van een vonkje wat uitgaat naar hem, dan pakt hij dat beet, dan trekt hij dat naar voren en dan, dan brengt hij ons in zijn tegenwoordigheid en dan gaat hij die relatie met ons aan. God is iedere dag verlangend om een relatie met ons te hebben. Hij is geen God van ver weg, hij is een God van dichtbij. Immanuel. God zelf is met ons in deze dagen zo actueel, zo mooi. Bestaat er een grotere bemoediging op de wereld dan dat hij die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is aan alles wat hij doet, die zo groot is dat hij de sterren aan de hemel ophangt, die zo groot is dat hij, weet ik veel, olifanten en beesten kan maken, die alles kan maken en die God die zegt, kijk naar jouw hart. Want ik zie in jouw hart dat er een honger is naar mij. En daar wil God mee samenwerken. Vers 35. In ieder volk is degene die hem vrees en gerechtigheid doet hem welgevallig. Dit is het woord wat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Want deze, en we hebben het al gezegd, is de Heere van allen. Wauw. Wauw, hij is van iedereen. Je hoeft je niet buitengesloten te voelen. Er mag geen dag zijn waarop je denkt, is het dan ook voor mij? Natuurlijk is het ook voor jou. Hij is een God van allen. Want u weet wat er gebeurd is in heel Judea. Wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God van Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest. En met kracht hoe hij het land is doorgegaan. Terwijl hij goed deed. En iedereen die door de duivel overweldigd waren genas. Want God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft. Zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Een getuige zijn. Wij zijn getuigen. De eerste discipelen waren getuigen. Maar ook jij en ik, wij zijn ook getuigen. God heeft in ieder van ons bijzondere dingen gedaan. Misschien klein, misschien groot. Maar God roept ons om daarvan te getuigen. De of een manier om het evangelie te delen. Om andere mensen te vertellen over de liefde die hij heeft voor hen. Is om te vertellen wat hij in ons leven heeft gedaan. En dan kunnen we het verder aan God laten. Dan kunnen we het laten rusten bij hem. Wij kunnen mensen niet overtuigen, maar we kunnen wel getuigen zijn. André zal straks ook een stuk getuigenis delen. En ik ken André ook alweer een jaar of 4, 5. En zo mooi, 5 jaar alweer. En als je ziet wat God in een mensenleven kan doen, in een relatief korte tijd, is geweldig. Vers 40. Deze heeft God opgewekt op de derde dag. En hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen, niet aan heel het volk. Maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren. Aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden was opgestaan. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken. En te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. En terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, staat het weer, die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf, dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen werd uitgestort. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. En toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval hen dat zij gedoopt zou worden in de naam van de Heer. En toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Even tot zover. We zien hier heel veel dingen gebeuren in een hele korte tijd. Mensen komen samen in huizen. Mensen komen samen in huizen om te delen met elkaar. Noem het een huiskring, noem het zoals bij ons in de kerk een celgroep. Maar God houdt ervan als wij als christenen samenkomen. God zoals hij is op deze plaats ook vanmorgen. God houdt hiervan. Waar 2 of 3 in zijn naam vergaderd zijn, dat is de Heer in het midden. God is in ons midden vandaag. Hij is in ons midden. Waarom? Omdat hij niets beters te doen heeft? Of omdat hij... Nee, omdat hij van ons houdt. Omdat hij weet dat we dingen nodig hebben van hem. Omdat hij relatie met ons wil hebben. Dat hij wil dat we leven met hem. En elke dag meer van hem te weten te komen. Maar ook elke dag zelf weer meer gevuld te worden van hem. Relatie te hebben met hem. Waarom? Omdat het altijd makkelijk is in het leven? Nee. Het is niet altijd makkelijk. Het is niet altijd makkelijk. Er overkomen ons dingen. Ja, die zijn pittig soms. Ziekte, dood. Het gaat ook niet aan ons altijd voorbij. We leven in een gebroken wereld. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar. In dat alles zijn wij meer dan overwinnaar. Door wie? Door hem. Door deze Jezus die ons de kracht daarvoor geeft. En dan kunnen we overwinningen gaan boeken in het leven. Samen met hem. En het eerste punt dat ik met jullie wil delen hieruit vandaag is, mag Petrus jouw voorbeeld zijn? Mag Petrus jouw voorbeeld zijn? En deze Petrus, dat was me er eentje. Ik vind hem altijd wel leuk. Ik weet niet, misschien herken je jezelf ook een beetje in Petrus. Beetje Haantje de Voorste. Wordt wel eens gecorrigeerd door de Heer Jezus zo onderweg. We kunnen zeggen, Petrus was niet perfect, toch? Nee, hè? Nee. Maar als je ziet hoe machtig hij hoe bijzonder hij hier wordt gebruikt door de Heer Jezus, door God. Dan kan je denken van, hé, maar mag hij mijn voorbeeld zijn? Petrus, de man die Jezus verloochende, weer ontmoeting met hem heeft door hem in de ogen te kijken. Deze Petrus, die zelfs ten tijde van hier, waar ergens ook hier in Handelingen staat, dat hij op een gegeven moment met de heidenen aan het praten is, en dan ziet Paulus dat, en dan staat hij op, is hij eigenlijk gewoon een beetje schijnheilig. Dus ook op dit moment, dat dit allemaal gebeurt, was Petrus niet perfect. Waarom niet? Omdat hij gewoon een mens was. Pas als we straks in de hemel zijn, dan zullen we hem volkomen kennen. Maar nu nog niet. We zijn nu aan het struikelen, aan het vallen, aan het opstaan. We zijn niet perfect. Maar ik zei al, als God naar ons kijkt, ziet hij ons wel perfect. Dat is zo belangrijk. We moeten leren naar onszelf te kijken zoals God naar ons kijkt. Niet zoals wij onszelf zien. Of van wat andere mensen soms van ons zeggen of vinden. Onze waarde wordt daar ook niet door bepaald. Onze waarde wordt niet bepaald door wat anderen van ons vinden of zeggen. Onze waarde wordt bepaald door wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. Het is onmeetbaar, het is onbetaalbaar. Zo waardevol en zo kostbaar ben jij voor hem. En dus ook zo bruikbaar. Want zoals ik al zei, deze Petrus was niet perfect. Maar God gebruikt hem op een krachtige manier. God gebruikt gewoon simpele mensen. De meeste discipelen waren gewone visserslui. We lezen het, we weten het. Maar staan we er wel eens bij stil? God had ook de mensen uit de synagoge uit kunnen kiezen. De jongeren die jarenlang waren opgeleid en opgevoed. Maar dat deed hij niet. Hij koos simpele mensen. En zelf, ik sta nu hier gezond en fit. Maar zo'n 13 jaar geleden was ik nog op straat. En dakloos. En had ik helemaal niks. Ik was verslaafd aan harddrugs, heroïne, cocaïne, alcohol, pillen. En ik zat in de jaren daarvoor vaker in de gevangenis als er buiten. Ik was in de drugshandel terechtgekomen. Geen succesverhaal hoor. Ik was niet de stoere crimineel, maar ik was degene die beroofd werd. En toen ik op straat was, was ik degene waar met een boog omheen gelopen werd. Ik lag op straat verslaafd, ik had geen contact meer met mijn familie. Ze namen me op in de psychiatrie. Ik heb heel veel klinieken van binnen gezien en niemand kon mij helpen. Tot op de dag in 2005, toen ik in de gevangenis was, voor de zoveelste keer, en daar een Bijbel lag. En als kind moest ik altijd verplicht mee naar de kerk. Sint Maartenskerk in Tiel. Vergeet het nooit. Ik vond er niks aan. Houten bankjes, morgens vroeg. Ja, ik vond het echt niet leuk. Zelfs in de tijd dat ik ging stappen, als ik dan een jaar of 14, 15 ging, ik al stappen en zo. Niet dat het mocht, maar ik ging gewoon. Ik was redelijk rebels. En dan moest ik wel mee naar de kerk de volgende ochtend. En dan zat ik daar met een kater en het hoofdpijn. En ik had er geen zin in. Maar toch hoorde ik steeds het woord van God. En toen ik daar jaren later in die politiecel was. En de Bijbel zag liggen. Ging ik op mijn knieën. Ik dook onder een dekentje. En ik zei, God, als u bestaat, help mij. Want ik kan niet meer. Ik kan niet meer. En de volgende dag kwam er iemand van de reclassering uit Nijmegen. Nog nooit gezien. En toen ben ik via via bij een kerk in Utrecht terechtgekomen. Revival Joy heette dat toen nog. Pastor Rob, Pastor Maui. En zij namen mij op in huis. denken we, oh, maar ze willen het niet horen, of oh, ze zitten er niet op te wachten. Dat is niet waar. De Bijbel zegt dat de wereld wacht rijkhalsend. We zullen voor ze moeten bidden, we zullen voor ze moeten strijden, maar God heeft mensen op het hart die jij en ik kunnen vertellen. We kunnen tegen hun getuigen over wat God in ons leven heeft gedaan. Petrus gehoorzaamde God. Hij wordt hier geroepen. Hij had kunnen zeggen, nou, ik heb eerst wat andere dingen te doen. Maar hij kwam naar het huis van Cornelius. Hij gehoorzaamde onmiddellijk. Je kunt het zien zoals Abraham het deed. Waar het expliciet bij staat in de Bijbel, dat hij luisterde naar God onmiddellijk. Hij verliet het land van zijn maatschap. Hij liet de dingen achter waar hij toen mee bezig was. En hij ging God achterna. Zo geldt het ook voor ons. Wat is onze prioriteit in het leven? Wat is voor ons het allerbelangrijkste? Ik heb in al die 12 jaar gezien dat het vers wat staat in Matthäus 6 vers 33, dat het waar is. Zoek eerst zijn koninkrijk, zijn gerechtigheid en al het andere zal u bovendien geschonken worden. Ik vertel al 12 jaar geleden, ik was dakloos, 60.000 euro schuld, fysiek helemaal eraan toe. Ik had geen relatie meer met mijn familie. Ik had geen opleidingen. Ik had helemaal niks. Ik ben nu 13 jaar later. En het volgende wat ik vertel, vertel ik alleen om God daarmee te eren. Omdat Pastor en Mario hebben mij altijd geleerd, zet Jezus op de eerste plaats. Marcel, als je 's morgens wakker wordt, pak je Bijbel, ga God zoeken. En het hoeft niet altijd uren, maar begin je dag met Hem. En in de keuzes die je maakt, zet Hem op de eerste plaats. Ik ben nu 12, 13 jaar verder. Ik ben gelukkig getrouwd. Ik heb 2 prachtige, gezonde zonen. Ik ben op mijn 30ste ben ik naar de hogeschool gegaan. Ben ik sociale studies gaan studeren. Ik heb nu een vaste baan bij Stichting Timon. Werk als professional met jongeren. Ik heb die schuld, God heeft daar wonderen in gedaan. Ik heb 2 jaar geleden mijn eerste koophuis kunnen kopen. Ik was 13 jaar geleden dakloos. Al die dingen heeft God hersteld in 13 jaar tijd. Omdat ik nou zo goed was, nou verre van. Heb ik geen fouten gemaakt? Oh jawel, ook onderweg. Maar na een paar jaar, ik was vrij en mijn leven was redelijk op orde. Ik dacht, nou ik kan wel weer een keer een biertje drinken. Nee, dat moet ik zeggen. Ja, had het me toen verteld. Nee, maar ik dacht, dat kon wel. Nee, maar ik dacht, dat kon wel en ik deed dat. En dat ging een paar keer goed, maar op een gegeven moment merkte ik, hé, het begint weer grip op mij te krijgen. En ik zat er weer redelijk aan vast. Nou, was erop opgebeld. Kwam bij mij op bezoek, hij bad met mij, ik kwam tot een stuk verbrokenheid weer, de Heilige Geest viel weer, ik keerde me er weer vanaf. Maar het gaat soms met vallen en opstaan. Maar de Bijbel leert ons, en ik las gisteren in Psalm 25, ik vind dat zo mooi, zo bemoedigend, waar David zegt, Heere, doe ons naar uw goedheid, doe ons naar uw barmhartigheid. David snapte heel goed dat als we naar ons eigen leven kijken, dat er altijd hier op aarde nog wel dingen zijn die beter kunnen. We maken allemaal nog fouten. We struikelen allemaal in velen. Maar daarom moeten we onze ogen op Jezus richten. En op Jezus alleen. En naar Hem kijken. En achter Hem aangaan. Vanuit ons hart Hem volgen. Misschien struikelen we, maar dan staan we op. En de rechtvaardige God 7 maal, maar Hij staat weer op. En dan gaan we achter Hem aan. En dan weet je, als je dat doet met heel je hart, met heel je ziel, met alles wat in je is. En ook al maak je nog fouten, als je daar oprecht in bent. Weet je, dan zorgt Hij voor ons. Hij is een goede Vader. En Hij wil ons gebruiken. En Hij wil ons gebruiken. Ik heb de afgelopen jaren door mijn werk wel 100 kinderen het evangelie mogen vertellen. En niet allemaal dat ze allemaal tot bekering gekomen zijn. Maar ik heb die zaadjes mogen planten. In de kerk mag ik mannen op weg helpen die ook zo'n geschiedenis hebben zoals ik. Omdat ik het allemaal weet, nee. En ik ben daarin ook moeten trainen. Maar wat ik wil zeggen is, en dat is mijn boodschap van vandaag. God wil u gebruiken. Waar u ook bent. Wat u ook doet. Hoe? Door een getuige te zijn. Door mensen te vertellen over die liefde van Jezus. En niet dat ze er altijd gelijk op zitten te wachten. En soms word je raar aangekeken. Het hoort er allemaal bij. En soms wijzen ze je ook af. Maar feitelijk wijzen ze jou niet af. Maar wijzen ze Jezus af die in ons is. En dat is alleen maar verdrietig. Zo bidden we voor ze. Dan strijden we voor ze. Maar dit, al zou je alles vergeten. God wil jou gebruiken. Waarom? Zalving over je uitgestort. Zijn tegenwoordigheid door de Heilige Geest is bij je. En die zal het doen. God wil dat we uitmuntend zijn in de dingen die we doen. Waarom? Daarmee geven we hem eer. Daarmee laten we zien dat we bij hem horen. Ik zeg niet dat we alles perfect moeten doen, maar we mogen wel overwinningen boeken in het leven. We hoeven ook niet altijd te zijn zoals we nu zijn. Maar ook in ons karakter kunnen we groeien. Kunnen we steeds meer op Jezus gaan lijken. Powerful. Ik wil even het woord aan André geven. Die wil ook kort getuigen van wat God in zijn leven gedaan heeft.
Goedemorgen, dan, man. Ik zit dus al 5 jaar bij hun in de kerk. En Marcel is mijn groepsleider.
goed om trouw te zijn. En ik vind het mooi van jouw getuigenis dat je zegt ook van ja, als we in beweging komen, ja, dan is dat de plek waar God ons heen wil werken. En daar ontvang je die vreugde weer. He, we zijn gezalfd, zegt de Bijbel, met olie. Maar het is net als met een auto. Als je een auto stilzet, ja, dan blijft de olie ook stil zitten. Maar op het moment dat je gaat rijden met die auto, dan gaat die olie stromen door die auto heen. En zo geldt het ook voor ons. En dan ontvang je een vreugde die bovennatuurlijk is. En de Bijbel leert ons dat er is feest in de hemel op het moment dat iemand tot bekering komt. En elke keer weer, als je dan het evangelie deelt en iemand maakt die keuze voor Jezus, dan begint dan word je deel aan die vreugde die in de hemel is. En het is een aparte vreugde die met geen pen te beschrijven is. Die hier op aarde vind je, die nergens anders in. Is wanneer wij doen wat God van ons vraagt. Dus mijn tweede punt is ook, verwacht wonderen en tekenen door jou heen. De Bijbel zegt hier in het stuk wat we net lazen, dat de Heilige Geest viel op iedereen. En vanaf dat moment wordt het bovennatuurlijk. Vanaf dat moment is het niet meer om wat wij hier zien of wat we hier proeven of meemaken. Maar de Heilige Geest die bij ons is, die op die mensen valt. Die op jou is, op mij is, op u. Die Heilige Geest die wil door ons heen werken. En dan wordt het, wat ik zei, bovennatuurlijk. En het gevolg daarvan is wonderen en tekenen. Wonderen en tekenen. Petrus had het geleerd van niemand minder dan Jezus zelf. Hij had gezien hoe Jezus door de kracht van de Heilige Geest uitging. En dat hij de doden weer opwekte, dat blinden weer zicht kregen, dat kreupelen gingen lopen, dat mensen nieuw leven ontvingen, nieuwe hoop ontvingen. Dat is wat Jezus deed. En Petrus had het geleerd van Jezus. Maar ik zeg u vandaag de dag, diezelfde Heilige Geest die op Jezus is en was, die is ook op u. En die gaat werken op de dag dat wij gaan doen wat hij van ons vraagt. Als we bidden voor de zieken. Als we mensen in hun nood opzoeken thuis. Als we doen wat hij van ons vraagt. Het evangelie delen, gelegen of ongelegen. Heel vaak hebben we de Heilige Geest erbij en ja, laten we het passief worden. Maar we zijn niet geroepen om passief te zijn. Jong, oud, dik, dun, maakt allemaal niet uit. We zijn geroepen om actief te zijn. Afgelopen jaren zoveel mogen zien. Genezing, wonderen, tekenen. God wil het doen. Ook door u heen. Volgende week hebben jullie het kerstfeest. Toch? Of is het al? Ja, het kerstfeest. Neem mensen mee. Neem mensen mee. Mensen in uw omgeving, familie, vrienden. Ze kunnen niet gemist worden. Ze hebben Jezus nodig. En wie wil God gebruiken? Ja, ons. Hij wil ons gebruiken daarvoor. Degene die hij geroepen heeft. God roept niemand. Laat niemand tot bekering komen zonder daar ook een roeping bij te hebben. Wijs me één iemand aan in de Bijbel die hij roept, waar hij ook niet een opdracht bij heeft. Ga uit in de hele wereld. Maak alle volken tot mijn discipelen. En leer ze alles wat ik jullie ook heb geleerd. God wil jullie daarvoor gebruiken. Hij wil mij daarvoor gebruiken. Zo is hij. Ik vind een mooi vers in 1 Korinthe 1, vers 27 tot 31, daar staat. Want soms dan kunnen we denken, is dit nou echt voor mij? Nou, dan is dit vers weerlegt het allemaal. Want wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Omdat geen vlees zou roemen voor God. Ik zei net al meerdere keren van alles die dingen die ik vertel over God. Die sta ik niet te vertellen omdat ik het nou zo goed heb gedaan. Nee, die staan we te vertellen omdat God zo groot is. Maar ik weet zeker dat als u naar uw eigen leven kijkt. Dat u ook de grootheid van God daar doorheen kan zien. Hoe vaak heeft hij ons wel niet gered uit omstandigheden. Hoe vaak heeft hij wel niet wijsheid gegeven. Hoe vaak als we achterom kijken denken we, oh maar hij was daarbij. Het was zwaar, het was moeilijk, maar ik weet dat God daarin was. Zo is hij. Hij is met ons, hij is Immanuel. En misschien waren sommigen van ons zelfs wel dwaas voor de wereld. Misschien ben jij wel uitgelachen. Misschien ben jij wel gepest. Of misschien heeft u het wel moeilijk gehad op het werk. Of in uw familie het zwarte schaap te zijn. Het kan allemaal, want op een of andere manier heeft onze God er een handje van. Het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. In staat om ziel en geest van een te scheiden. Ook al is een omstandigheid nog zo moeilijk of nog zo ingewikkeld. Jij noemde net even andere een rema woord. Bij ons, ik weet niet, misschien weet u wat het is, maar een rema woord is een woord van God wat echt specifiek voor die tijd, voor dat moment heel persoonlijk is. Wie kent dat? Dat je in de Bijbel leest en dat het is alsof er een lampje, ja toch, alsof er een lampje op dat ene vers staat. Alsof het is van, nou God, weet u nou inderdaad precies waar ik doorheen ga? Ja, dat weet hij. Dat weet hij. Ik wil er echt aansporen. Laten we mensen zijn van het woord. Want als je een woord hebt in de omstandigheid, hoe moeilijk en hoe zwaar die ook is, dan kunnen we staan op die rots. Dan kunnen we staan op dat woord. Want alles begint soms te shaken en te bewegen in sommige omstandigheden. Maar als we dan een woord van God daarin hebben, dan hoeven we niet te vrezen. Want dan weten we dat dat zal blijven bestaan. Dat is onze houvast in het leven. En God wil woorden geven waar we op kunnen staan. Het laatste punt, en daar wil ik mee afsluiten, van deze morgen. En ik vond hem leuk, maar ik was het aan het voorbereiden en de Heilige Geest zei, het is een verrassend antwoord tegen depressie, neerslachtigheid en eenzaamheid. Ik zei al, dit moet ik even uitleggen, maar ik zei al, we hebben die zalving van God gekregen om te doen wat Hij van ons vraagt. En dat kunnen de kleine dingen zijn overdag, een vriendelijk woord naar iemand, iemand geduldig zijn die lelijk tegen ons doet, of misschien iemand gewoon praktisch helpen met een boodschap, weet ik niet. Er zijn zoveel manieren om een mens te kunnen helpen, maar inderdaad soms ook groter, om te bidden voor zieken. Aanstaande donderdagavond ga ik met een collega van mij naar het ziekenhuis, het Radboud in Nijmegen. Zijn zoon kreeg een paar weken, zoon is 18 jaar oud, kreeg een paar weken geleden pijn in zijn arm. Kon zijn arm niet meer bewegen en het bleek wel helemaal op te zwellen. Gaat naar het ziekenhuis en blijkt een kwaadaardige vorm van kanker in zijn arm te hebben. De jongen is 18 jaar oud. De hele arm zit nu vol. Maar deze donderdag ga ik met mijn collega daarheen met een missie. En dan moet je door wat dingen heen gaan breken. Want mensen vinden het soms raar of geloven er niet of denken, ja maar wie ben jij dan? Maar ik zeg, het gaat niet om ons. Maar we hebben wel een zalving. We hebben een roeping. En ik geloof dat dezelfde geest als die op Jezus was, ook in mij woont. Die woont ook in u. En dat de kracht is in het bloed van Jezus. Dat de Bijbel zegt dat in zijn striemen is ons genezing geworden. Dus ik ga met hem daarheen naar het ziekenhuis. Voor genezing, voor herstel. Dat de werken van de vijand verbroken worden. Precies wat Jezus deed, daar roept hij jou en mij voor vandaag de dag. Maar vrijdag mag ik naar de gevangenis in Nieuwegein. Op een bijzondere manier is de deur daar geopend. Doordat de gevangenispredikant me heeft uitgenodigd. En daar is een jongen in nood. Die weet niet meer wat hij met zijn leven aan moet. Daar zijn we voor geroepen. Om te vertellen dat er een God in de hemel is die van hem houdt. En ook al zit hij nu in de gevangenis, dat is niet Gods plan met zijn leven. Nee, de Bijbel zegt dat God heeft een hoopvolle toekomst. Hij heeft het geluk voor ogen. Dat is onze God. En God wil jullie ook zo gebruiken. We zijn met de celgroep gaan bidden de laatste tijd. We zijn gaan bidden, God open nieuwe deuren. Breng ons in contact met die mensen in nood. Zodat die zalving kan gaan stromen. Een verrassend antwoord tegen depressie, neerslachtigheid en eenzaamheid. Ik heb gezien, en ik spreek in soms best wel wat kerken, dat veel, ook in kerken, best wel mensen hiermee worstelen. Depressie, neerslachtigheid en eenzaamheid. En ik bedoel het echt niet grof, of echt niet... Maar God heeft me laten zien dat, dan vraag je me, maar hoe geef je handen en voeten aan de boodschap? Hoe ga je daarmee op weg? Ja, dat doen ze eigenlijk niet. Ze zitten stil, alleen thuis. En het is een truc van de vijand. En ik zeg niet dat ze gelijk op een aardappelkistje in de stad moeten gaan staan. Mag wel, als het wel leuk weer is. Maar ik zeg wel, zoek je buurvrouw eens op. Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Ja, een klein cadeautje. Ja, dat voel ik me helemaal niet. Maar we moeten ons niet laten leiden door ons gevoel. Ik zeg, het werkt vaak net andersom. Als we nou eens dingen tegen ons gevoel in gaan doen, zou het dan kunnen zijn dat die zalving van Gods geest weer gaat stromen en dat je dan weer gaat eten van die vrucht? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid. U kent het rijtje wel waarschijnlijk. En ja, inderdaad. Als mensen dan weer uit de stoel komen en ze kopen bijvoorbeeld een klein cadeautje, of ze gaan eens bij de buurvrouw langs voor een kopje koffie. En ze vragen, nou, zou ik eens voor je mogen bidden? Hoeft allemaal niet hoogdravend te zijn. steeds groter vuurtje. Met alle liefde en blijdschap en vreugde die erbij komt. En dan ineens komen mensen thuis en dan hebben ze iets van, hey. En dan zeg ik, ja, maar dit is omdat je daarvoor geroepen bent. Daar ben je voor geroepen. Je zult namelijk kracht ontvangen. Dat vers kennen we, toch?
Ja.
Handelingen 1 vers 8. Je zult kracht ontvangen. Dat willen we allemaal wel. Wie wil hier kracht ontvangen?
Ja.
Yes. Nou, dat is heerlijk, toch? Lekker krachtig zijn. Sterk, fit. Wanneer de Heilige Geest over u komt. Maar ook hier zie je, dat is niet zomaar. En ik sluit hiermee af. Maar dat is in relatie tot iets. Het is in relatie tot getuigen zijn. In Jeruzalem, Judea, Samaria. Je kunt je dus afvragen, als je geen getuige bent, waar heb je dan die kracht voor nodig? Het is zo belangrijk, lieve mensen, dat we een kerk zijn die een beweging is. Ieder op zijn of haar niveau. Niet iedereen hoeft voor massa's mensen te preken, dat geloof ik niet. Dat hoeft ook niet. Maar wel in je eigen omgeving. En dat is soms spannend, is soms moeilijk. Ja, want je komt jezelf tegen als eerste. Wie ik? Ja, als ze me nou niet leuk vinden. Of al die dingen komen we tegen. We zijn net mensen, toch? We zijn net mensen. Maar ik zeg je, als je dat aan de kant zet. Als je daarin een beetje sterft aan jezelf. Is ook heel bijbels. Zijn er minder leuke dingen van de Bijbel. Maar het hoort er ook bij. Weet je, oké, niet wat ik wil, maar wat u wil. Oké, ik ga het doen. Ik ga eens naar mijn buurman of mijn buurvrouw. Of op school naar diegene die altijd alleen zit. Of naar mijn werk. Of ik weet niet waar je bent. Als je het vraagt aan de Heilige Geest, laat hij je heus wel zien wie de eenzaam is of wie de verdrietig is. En je gaat er eens naartoe. Zeg, joh, misschien vind je het een beetje gek, maar ik wil je echt iets vertellen. Weet je, God houdt van je.
Ja.
Nee, maar laat me je kort vertellen. Weet je wat hij in mijn leven heeft gedaan? Weet je hoe mijn leven er 3 jaar geleden uitzag? Dat je houdt van je. Is er iets in jouw leven waar ik voor mag bidden? Dat vragen wij vaak. Weet je, anders wordt het zo awkward, weet je. Dan wordt het een beetje een ongemakkelijk gesprek. Maar dan vragen we heel netjes, is er iets waarvoor ik in jouw leven mag bidden? Nou echt, altijd, serieus, hebben mensen wel iets. En dan vinden ze het fijn. En jij staat in de bediening. En God werkt er doorheen. En dan vragen wij vaak ook nog. En zou ik je over een weekje mogen bellen? Want ik ben zo benieuwd wat God heeft gedaan. Zo zaten we laatst. In de Van de Valk en met mijn vrouw samen. En er kwam een meisje, die verpleegster. Of verpleegster. Jullie zijn nog scherp, hè?
Ja,
precies. Ik denk even kijken of jullie nog wakker zijn. Dan al die sneeuw eromheen en zo, en lekker warm binnen. Maar de serveerster kwam en de Heilige Geest liet zien. Ze was gewoon verdrietig. Er was iets in haar ogen waardoor. En we vroegen het aan haar. En we vroegen gewoon terwijl ze aan het bedienen was. Zat er zo dwars en ze konden nergens mee naartoe. Dus heel voorzichtig, we baden voor haar, gewoon aan de tafel daar. En mijn vrouw die nam haar telefoonnummer en die ging een kopje koffie met haar drinken, die week erop. Heel simpel, heel klein. Maar daar zijn we voor geroepen. Daar ben jij, daar ben ik, daar ben u. Daar zijn we voor geroepen om het evangelie te brengen. Gelegen of ongelegen. En kijk, de pianist is er vandoor, hè?
Ja.
Jongens.
Moet je vrouw verzorgen.
Ja, dat is ook belangrijk. Is er iemand anders die een beetje piano kan spelen? Die gewoon wat, nee, dan gaan we het zonder doen.
Ja.
Dat is helemaal niet erg. Nou, tot zover. Ik wil je vragen, als je door dit woord weer geïnspireerd bent om te denken van ja, en zeker zo rond die kerst. Maar ik heb 2 dingen ja, die ik wil vragen. En als je zoiets hebt van deze morgen van ja, het sprak wel tot mijn hart. Om gewoon, misschien klein, misschien groot, om weer in die bediening te gaan staan. Om het evangelie te delen, misschien binnen de familie. Misschien is het een buurman, misschien is het een buurvrouw, misschien is het op school, misschien is het op je werk. Zou ik eens mogen vragen, aan wie laat de Heilige Geest nu al mensen zien? Aan wie moet je denken? Ja, mooi, wie zou jij kunnen delen? En anders laat God het je deze week wel zien. Maar als je dat wil met mij, zou ik je dan mogen vragen om op te staan. Om daarmee aan God te laten zien, om zichtbaar te maken. bijzondere nieuwe ontmoetingen op hun pad zult brengen. Dank u wel dat u hen de kracht geeft, Heer, om te doen wat u van ze vraagt. Heer, om het evangelie te delen. Gewoon in de omgeving om hen heen. De mensen die zij tegenkomen. Vader, dank u wel dat uw Heilige Geest op een ieder hier is. Ik wil u vragen om een ieder opnieuw te vervullen met die Heilige Geest. Om ieder opnieuw te vervullen met die kracht en met die liefde. Met die passie voor mensen, met die passie voor zielen. Heer, want de wereld wacht op het openbaar worden van de zonen en de dochters van God. En ik dank u, Vader, dat u nieuwe deuren zult openen voor deze gemeente. Heer, dat u nieuwe deuren zult openen die niemand kan sluiten. Dat u zelf voor en ieder uitgaat hier om ringmuren, ja, om die grendels te verbreken, Vader. Heer, in de naam van Jezus bid ik, Heer, dat u deze gemeente machtig zult gebruiken in deze dorp. Of in de steden, in de dorpen waar de mensen vandaan komen. Vader, dank u wel, Heer, dat wat voor de wereld veracht is, heeft u uitgekozen om die wereld te beschamen. Heer, ik zegen in ieder om sterk en moedig te zijn, zoals Jozua sterk en moedig moest zijn. Oh, en waarom moest God het 4 keer tegen Jozua zeggen? Nou, dat zou ik je zeggen, omdat hij het helemaal niet was van zichzelf. Maar God zei tegen hem en tegen jullie, tegen mij en tegen ons vandaag, wees sterk en moedig, ga op weg. En die zalving van Gods geest zal door je heen stromen. Nieuwe deuren opent hij. En als je dat doet, zoek je zijn koninkrijk. Dan zoek je zijn gerechtigheid. En dan profiteer ik over je leven. Dat al het andere zal je bovendien geschonken worden. Want als jij je verlustigt in de Heer, dan geeft hij jou de wensen van het hart. In de naam van Jezus. Vader, dank u wel voor deze mooie mensen. Voor deze